stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 52e zondagafdeling, de 129e vraag en het antwoord. Zondag 52, vraag en antwoord 129. Daar vraagt de onderwijzer: wat beduidt het woordelijke amen? Amen wil zeggen: het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik de zekerheid in God voor de onzekere bidder. Zekerheid in God voor de onzekere bidder. Ik lees daarbij nog het 19e vers van de 72e psalm. Daar spreekt het woord des Heer al dus: en gelooft zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. Aan de catechismus kunnen wij bemerken dat, ook onder andere bemerken dat wij daarheen vliegen. Ik kan naar buis zijn, ik weet het niet zo zeker, maar ik dacht dat het alweer 75 was, november, ik weet niet precies welke datum, dat we opnieuw aan de Heidelberger voor de zoveelste keer begonnen. En nu zijn we alweer aan het einde gekomen. Aan dat, ja, het einde, zei ik, nu zijn we alweer aan het einde gekomen. Zo ligt het vaak ook voor het gevoel, als de preek uit is en het amen gehoord wordt, dan weten we allemaal, het is uit, we gaan weer naar huis. En zo is het ook aan het eind van het gebed en aan het eind van de Heidelberger, die het volmaakte gebed ons heeft verklaard, om dan te eindigen met het woordelijke. Er wordt een verklein woord gebruikt, het is ook maar zo'n klein woord, met het woordelijke amen. En toch, toch is dat het einde niet, dat voelen wij alle aan. Want als wij letten op de rijke betekenis van dat woord amen, je zou zeggen, dan moet het meeste nog komen. Nou ja, het meeste nog komen, maar ik bedoel toch wel zo, dat in dat amen de verwachting wordt uitgesproken. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Dat wordt er wel in uitgesproken. Met een dikke streep onder zijn werk. Voor een ellendige zondaar. Ja. Als we daarop letten, dan zeg je elke keer als een mens amen zegt aan het eind van zijn gebed, of aan het eind van de prediking, dan is het eigenlijk tijd voor de Heere dat hij werken. Om te vervullen en om te maken wat hij zijn discipelen heeft geleerd te bidden. En zo wordt dan ook de vervulling gewerkt van het woord: mijn vader werkt tot nu toe en ik werkt, oh, ik werk ook. Het woordje amen hangt oorspronkelijk samen met eenzelfde grondwoord als er gebruikt wordt voor het woord geloof. Vastheid wil dat zeggen oorspronkelijk, zekerheid, ontwijfelbaar. Daar hangt het woordje amen mee samen. En datzelfde vind je misschien in een iets andere belichting ook terug bij het woord geloof. Het beamen, het beleiden, het bekennen dat God waarachtig is. En dat hij zijn geliefde zoon gezonden heeft in deze wereld. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Amen is dus eigenlijk een woord dat ten nauwste samenhangt met het vertrouwen des geloofs dat de Heere zelf alles zal vervullen en welmaken wat hij ons leerde te bidden. Nou is het een heel eigenaardig antwoord en toch een zo diep ingrijpend antwoord. Want de Heidelberger geeft als verklaring, amen wil zeggen het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Hier wordt min of meer toch een onderscheid gemaakt van zoals het in God is en zoals het in het hart van de bidder is. Dat mag je er wel uit opmaken. En dat niet alleen betrekking hebbende op het vertrouwen dat God alles ook inderdaad zo zal doen, maar ook in, ik zou haast zeggen, in intensiteit. De intensiteit, de kracht van het begeren van iets is uiterst zwak in vergelijking met de mogendheid des Heren die zegt, zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Je moet dat zo aanvoelen. De bidder, die wordt een eindje achteruit geschoven. En de God aller genade wordt daarin erkend en geprezen dat hij sterker is, dat hij machtiger is en gewilliger is dan wij in ons bidden zijn, en dat het vertrouwen dat hij sterker is, betrouwzamer dan dat wij in ons hart gevoelen dat hij is. Je zou ook zo mogen zeggen, ja, tenslotte in dat amen stapt de bidder over zijn eigen gebeden heen. De gebeden van David, de zoon van Isi, hebben een einde. Dat trek ik nu even uit zijn verband hoor. Maar om het hierop toe te passen. Hij stapt over de waarde en over de mate van vertrouwen bij zichzelf stapt hij heen. En het geloof richt zich op hem, in wien al de belofte Gods ja en amen zijn. Gode tot heerlijkheid door ons. Het zal waar en zeker zijn. Waarachtig, waar, zonder één leugen. Er is geen bedriegelijkheid in, bij God niet, in zijn belofte, in zijn woorden die hij zijn discipelen op de lippen legt. Het is alles even waar. En de vervulling daarvan is volkomen zeker. Zekerder dan alles dat wij voor zekerheid houden. Veel zekerder. Want ik zei, zekerheid in God voor de onzekere bidder. Daarmee wil ik het geloof dat de Heilige Geest in de harten van zondaren werkt niet verkleinen. Nee. Maar ik wil juist trachten die harten van de zondaren te verkleinen. De gelovige. En het geloof dat de Heilige Geest werkt, alleen te eren. Dat is de bedoeling. Anders zou je soms denken, ja man, maar het kenmerk van het gelovige gebed is toch het vertrouwen van het gebed. Hij kan en wil en zal het doen. Ook al uit het zich verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Dat is toch juist dat strikt persoonlijke. Dat vertrouwende. Ja, maar dan moet u zien hoe het door de Heilige Geest gewerkt wordt. Hij werkt dat geloof tegen alle wantrouwen, tegen alle zwakheid van dat hart van ons in. Hij werkt dat. Anders valt de nadruk op de mens. Dan valt de nadruk op de mens. En op de zekerheid die ik voor mijzelf meen te hebben. En dan vergeet ik dat de strekking van het woord en van de Heidelberger altijd zo is. Die zekerheid, die ligt alleen in de drie enige God. Daar ligt de zekerheid. En in wat hij gezegd heeft. Wat hij beloofd heeft te zullen doen voor en aan zijn ellendigen. Daar ligt de zekerheid. Bij het zoeken van zekerheden in onszelf kom je tenslotte zo ver dat je moet concluderen dat je niet behoort tot de gelovigen, maar tot de gelovenden. Is daar verschil in? Nou, voor je eigen zou je zeggen, dat gelovige, dat zou je zo uit kunnen leggen zoals je onderscheidt onder mensen. Dat is een jongen, dat is een meisje, dat is een man, dat is een vrouw. Dat is zwart en dat is wit. Dat is licht en dat is donker. En zo, dat is een gelovige en dat is een ongelovige. Het is niet onbijbels hoor. Maar als je zelf bij jezelf te raden gaat, dan zeg je nee, ik hoor niet bij die soort van gelovigen. Dat is iets te groot voor mij. Dat kan ik niet aan, dat kan ik niet omvatten. Maar ik mag wel uit genade behoren bij die ongelovigen, die nochtans de gelovenden zijn, omdat God de Heilige Geest door zijn woord en door zijn sacrament in mij zulks alles bewerkt, op hoop tegen hoop, met of zonder geloof. Voelt u dat in deze schijnbaar kleine verschillen toch grote dingen gezegd worden en bedoeld worden? Want als iemand zou zeggen, ben je een gelovige, bent u een gelovige, dan zou je op een bepaald ogenblik kunnen zeggen, nee, dat ben ik niet. Ik ben een Adamskind. En het is mij eigen om niet te geloven. Om alleen voor waar te houden hetgeen ik zie en wat mijn handen tasten. En hij heeft gezegd, gij kleingelovige, en hoe hebt gij geen geloof? Dat is toch denkbaar dat u zo'n antwoord zou geven. Bent u een gelovige? Dat moet je proeven, dat woord. En dat je zegt, ik heb geen gelovig ik. Nee. Nee, die kroon is omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop. Ik heb niets. Ik durf de naam gelovige niet te dragen. Maar bent u dan uw ellendig ongelovige? Met zulk een hart dat altijd weer barstig is, dat altijd genegen is om het verdoemelijk ongeloof gelijk te geven, bent u dan een gelovende? En als je dan zou zeggen, ja, ondanks alles, ja, ondanks dat ik zo'n ongelovig ik heb, is het nogthans Gods eigen werk dat mij deed getuigen, Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Daar heb je nou een ongelovige gelovende. Voel je? Weet je waarom ik dat expres even benadruk? Anders krijg je van die gelovige helden. Van die gelovige mensen, zoals men dat noemt. En van die gelovigen die, ja, die zijn zo gelukkig. En ze vergeten dat de gelovenden in het woord van God worden ons zowel in het geloof als in het ongeloof voorgesteld. Je ziet in hun leven de macht van het ongeloof. De macht van het eigen boze hart. Dat telkens weer afwijkt van dat geopenbaarde woord en die belofte die hij gaf. En tevens zie je op wonderbare wijze de macht van Gods genade. En Abraham geloofde God. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Dan moet je niet denken dat ik daarmee zeg dat het buiten de mens omgaat. Integendeel. Maar ik wil slechts wijzen, onderscheidenlijk, dat wij wel bedenken, het geloof is geen eigenschapje zoals de ene mens, laten we zeggen, een eigenschap van God gekregen heeft, uiteraard dat hij eerlijk is, dat hij een aangenaam karakter heeft, of dat hij een meegaand karakter heeft, of weet ik wat je allemaal zou kunnen noemen. Je kunt in dat rijtje niet invullen het geloof, tenminste het ware geloof. Want het ware geloof, het ware amen zoals het hier bedoeld wordt, dat is zo zeker alleen een zaak van God. Dat is bij de Heere de vastheid en de zekerheid. En daarom zou een mens, een gelovig mens, die zou eeuwig buiten de deur komen te staan, als onze Heere en zaligmaker niet waren geweest. De volleinder des geloofs. Als hij dat amen niet tot in het diepst van zijn betekenis had beleefd en doorleefd en ingeleefd. Als in de donkerste benauwdheid niet was blijven staan bij de waarheid en de zekerheid die in God is. En dat men een volkomen overtuiging des harten. Dan had de gelovige als zodanig buiten de deur komen te staan. Maar God zij dank. In Christus zijn al de beloften Gods ja en amen. Alles wat God heeft geopenbaard. In beloften, in zekerheden, in eedsperingen. Die zijn tot het uiterste geloofd door de Heeren en zaligmaker toen hij als borg en plaatsbekleder hier op aarde heeft geleden, heeft gestreden, heeft gebeden. En daarom als de Heer aan het einde van zijn gebed de discipelen ook het amen op de lippen legt, dan wil dat niet zeggen, ik ben zo'n gelovige geworden dat ik niet twijfel of alles is vervuld en wordt vervuld. Nee, dat niet. Dat roeren wij door elkaar. En dan zijn er mensen die zeggen wel eens zo'n beetje, een beetje gepikeerd, zeggen ze tegen, ja, dat kun je nou wel zeggen, maar een mens hebt het toch niet altijd, hè. Dan ben je toch met hem eens, en als de Heere nou werkt, kijk dan, zussen en zo. Maar dat komt omdat ze dat niet begrijpen, wat je bedoelt, en ik zie geen kans om het uit te leggen. Mag je wel weten. Ik denk, laat ik er maar niet aan beginnen. Of, als je er wel aan begint, dan kom je er toch niet uit, omdat je merkt, het blijft ergens stokken. Waarom? Hoe komt dat dan? Omdat men onwillekeurig toch die zekerheid en dat amen ziet als een vrucht van mijzelf. Maar dan zou ik willen zeggen, ja, als je amen zegt, als je ogen opdoet in de eeuwige gewesten der heerlijkheid, daar roepen de vier dieren en de ouderlingen, zij roepen amen, ja, amen. Maar dat is te verwachten, zou ik haast zeggen. Het is waar en zeker. Want daar is het geloof is overgegaan in aanschouwen. Daar is alles vervuld. Maar hier op aarde moet je rekening houden dat je niet zomaar bij ogenblikken, maar dat je een door en door ongelovig schepsel bent. Dat is erg genoeg. En hoe meer dat je je eigen aan het woord laat, hoe meer ongeloof kruipt er tussen de kieren door naar buiten. Zodat het voor iedereen nog zichtbaar wordt en sommigen zijn er nog trots op ook. Terwijl dat ongelovige hart in feite ter dood en ter verdoeming is overgegeven in de Heere Christus. Zodat het de vraag niet is of ik zo'n gelovig hart ben. Daar loopt de strijd niet over. Want dan moet ik zeggen, nee. Nee, heren. Ik heb een ellendig hart en een dwaalziek hart. Maar de beangstigende vraag bij ogenblikken loopt meer daarover. O Heere God, u hebt eerst al die ja-maars van mij en van al uw arme kinderen, al die ja-maars van het schepsel, hebt u buiten de deur gesloten, toen u riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen hebt ge in dat zeggen een eeuwige beaming uitgeroepen, dat gij hebt een God, een waarachtige God, dat gij hebt die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, en al wat erin dezelfde is, en dat gij die dood van dat ja maar op u hebt willen nemen. En dan is dit de vraag. En dat is hier in het leven de strijd. Hoe komt het dat die ongelovige, die Adam, die daar gestorven is aan het kruis, hoe komt het dat die Adams natuur van mij toch nog zoveel ruimte in beslag neemt hier op aarde. Als uw knecht nog zegt, gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. Waar komt die ellendeling dan vandaan bij ons? Waar komt het vandaan dat ongelukkig hart? Kijk, je hebt mensen die zijn er trots mee. Want die willen daarmee demonstreren dat ze het, ja, dat ze nog niet zo ver zijn. Dat ze nog niet zo opgewassen zijn in het geloof. Maar dat ze wel eens wat hebben, maar ja, o mannen, zie je wist toen ongelovig schepsel ik ben. Ja, maar dat weet ik wel. Maar is dat nou van die aard dat je nou werkelijk voor je eigen ziel de ontdekking gedaan hebt, die zielsmoordenaar, die is ter dood veroordeeld op Golgotha en die moet in mij ook sterven? Kijk, dan praat je er niet zo makkelijk over, want dan is het, laten we zeggen, voor ieder persoonlijk, is dat in zijn leven juist de ellende. Dat is juist de treurige situatie waarin die zich bevindt. Daar hoef je niet over te praten. maar dat hij zegt, ja, gestorven, Heere God, ik ben toch gestorven in die ene middelaar Gods en der mensen tenminste. Als hij niet buiten staat in de volle zin van het woord dan. Maar als je hebt mogen bekennen en beleiden in je leven, dat hij zijn handen uitstrekte naar zo'n ellendig schepsel als jij bent. En je wordt dan geconfronteerd met de werkelijkheid, je eigen werkelijkheid. Dan zegt hij wel zo, Heer, hoe kan nou duivel, wereld en eigen vlees zo'n plaats, zo'n macht zijn, waar ik onder te gronden dreig te gaan, en die mij al het licht uit mijn ogen uitblussen, en de hoop in het hart neerdrukken. Hoe kan dat toch? Gij hebt toch, die mens der zonde, hebt gij toch laten doden en hebt hem toch gedood. En het handschrift der zonde dat tegen ons getuigt, hebt gij toch daaraan genageld. En dan lijkt het wel alsof die oude mens van het kruis terugkomt. En alsof die zegt, maar ik ben nog de baas hoor. Geloof er maar niks van hoor. Ik ben nog de baas. En ik blijf de baas. En ik zal eeuwig de baas over je zijn. Zo lijkt het toch. En dan zegt het woordeke amen. Dat ik tegenover die ellende. Tegenover die vijand. Die ik. Die veroordeeld is tot de dood, zegt het woordje amen, nochtans. Heere, nochtans. Al bezwijkt vlees en hart, al ben ik menigmaal om al die dingen bedrukt, bekommerd, omdat mijn werk geen waarheid is. En omdat ik gevoel dat ik veel ongeloviger ben dan een ongelovige in de wereld. Dat ik veel wantrouwender ben dan de ene mens tegenover de ander. Nou zegt het woordeke amen als een amen van het geloof. En nochtans. Het stijgt als het ware omdat het uit God is, uit de amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Komt het uit God en het keert tot God weer. Het stijgt boven die ongeloofspoel, boven dat moeras, boven al die overleggingen die er in die ziel zijn. Boven al die constateringen die je zoveel in je leven moet beamen, dat je zo'n ellendig schepsel bent. En dat het altijd maar gebroken werk is, in alle omstandigheden. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En dan heb je een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dat nochtans, die andere wet die in mij is, die mij gevangen neemt, dat die zijn recht wil laten gelden op ons. En zegt, nee, je bent van mij, je bent van de dood en van de zonde. En ik hou je vast, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Kijk, en dan dat amen, dat is nou datgene dat van God is. Hè. Wat uit God en tot God is. Dat is zo wonderbaarlijk, zou je zeggen. Terwijl je in je waarneming aan je haren door de wereld en de duivel en je eigen vlees gesleept wordt naar je eeuwige ondergang. Zodat de put zich boven je sluit. Dan hoor je opeens. Hoor je zingen. Ik zal in dit vertrouwen. vertrouwen leven. In dat vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Waar komt het vandaan? Niet uit ons. Denk dat niet. Dat komt zuiver en alleen uit God. Dat is Gods werk. Kijk, en wij willen dat allemaal aan elkaar verbinden en door elkaar heen hutselen. Zodat je een aardig gelovig mensje hebt. Ja, met zijn twijfeltjes natuurlijk. En met zijn aanvechtingjes en zo. Maar ja, ondanks alles blijven we er toch aan vasthouden. Zo'n soort mens willen wij zijn. Die altijd de overhand toch nog weten te behouden. Al gaat het met strijd gepaard. Maar om nou die goede strijd niet van mij. Maar die goede strijd des geloofs te strijden. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat terwijl die daar weggesleept lijkt te worden in zijn eigen waarneming. Dat hij zegt, en nochtans duivel, wereld en eigen vlees. Hoe oppermachtig je mij ook voorkomt. Ik geloof nochtans in een andere macht. In een andere vader dan die leugenaar. In een andere verlossing dan alle zelfverlossing. In een andere heiliging dan mijn zelfheiliging. Dat gaat verder. Dan komt er iets in het leven van zulke zondaren. Dat is ook een kwestie van bakering hoor, dat zeg ik erbij. Maar dan komt er toch iets in het leven van zondaren dat je zegt, kijk, ach, je gaat er niet overal zo mee op en in, hè. Je gaat er niet zo op in en van ja, nee. Hebben ze er geen kennis aan? Misschien wel veel meer dan je denkt. Ze kunnen wel zo'n boek schrijven, misschien als daarover loopt, wat er zo allemaal gebeurt en omgaat in die mens en in dat ongeloof en al die twijfel. Maar innerlijk worden ze op de dadelijkheid erin veroordeeld. He. Om die oude koe altijd uit de sloot weer te halen. Zo, dat is het eigenlijk. Ja, ik weet wel, voor ons is die koe nog springlevend. Maar van, naar het evangelie van onze God en zaligmaker is die terechtgesteld. Is die ongelovige terechtgesteld toen hij tot zonde gemaakt werd. Kijk, dan kun je daar niet zo gemoedelijk altijd over praten. Dan zeg je, nee jongens, als er nog, die man zei wel eens op het gezelschap bij mijn grootvader, nou, als het, of nee, het was mijn oom, die zei, nou ja, toen die man een gebedje wou doen naar zijn sterfbed, als hij nog wat goeds te zeggen hebt van de koning, gaat dan je gang. En die man op gezelschap, die zei, dominee, hou je mond maar, wij zullen nou wel een poosje praten, laten we beginnen met een lied van onze gezegende koning. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'Heere naam. Dan voel hij, hé, dat is nou iets van de gezonde gangen. Hoor je weinig. Hoor je weinig. Maar toch voel je direct aan dat je zegt, ja, dat is een rechte gang. Dat woordje amen, dat wil zeggen, nou zondaar, doe het deksel nou maar op de eigen put. Want ik weet wel waar je woont, waar de troon des Satans is. Ik weet wel wat er allemaal zo in je hart omgaat, hoef je niet te vertellen. Maar sla nou eens een oog door het allerheiligst geloof naar buiten, wat er in Gods hart omgaat. Dat in zijn hart geweest zijn gedachten des vredes en niet des kwaads. Dat het in zijn hart opgeklommen is om een volk te verkiezen. Een volk te roepen. Een volk te rechtvaardigen. En een volk heerlijk te maken voor eeuwig. Dat is in zijn hart opgeklommen. Nou moet je niet die twee harten als het ware tegenover elkaar uit gaan spelen. Maar het ene hart, dat is ons hart. Dat zal dood bloeden en stil blijven staan. Maar eeuwig klopt het hart van Davids grote zoon. Kijk, en daar wil de Heidelberger ons nou heen leiden. De zekerheid in God voor die wankelende, voor die onzekere bidder, die wel eens hier op aarde de rillingen over zijn rug lopen vanwege zijn bidden. Want als God het zou verhoren, dan zou hij zijn eigen dood schrikken. Dan zou hij zijn eigen dood schrikken. Oh, waarom? Ja, omdat hij er geen kruimeltje van geloofde. Dat God ook inderdaad is die hij is. En dat hij ook inderdaad doet wat hij belooft. Ik heb het wel eens gezegd, voor mezelf. Menigmaal in mijn leven. En dan was ik in mijn hart nou niet zo zoetsappig, want dan zei ik, wat ben je toch een verschrikkelijke schobbejak. Wat ben je toch een profiteur, wat ben je toch een onderkruidsel voor God. Zit je aan de Heere te vragen, om dit of om dat. Maar als nou de vraag is of dat je nou nog iets geloof hebt dat de Heere dat doen zal, dan schrik je gewoon. Want hoort erbij om het nou eenmaal te vragen. Dat moet je vragen, dat hoor je te vragen enzovoort. En wat voel je dan een walging? Dan zeg je ja, dan zeg je ook met die oude dominee die zei tegen zijn vrouw of tegen zijn zoon. Zeg tegen je moeder, als de Heere met je vader doet naar zijn preken, zijn bidden, zijn zingen, dan is hij voor eeuwig verdoemd. Maar je vader ligt vast in dat verbond. Kijk, dat is anders. Dat is anders. En daar wil nou de Heidelberger heen wijzen. Die wil niet komen. En nou zullen we eens de balans opmaken, jongens. Je hebt nou weer een catechismus hier gehoord, hè. Al die dingen, hè, hoe dat de Heere werkt enzovoorts. En al die stukken in orde en regelmaat voorgesteld. Hoe is het er nou mee? Ben je nou al wat gevorderd? Ben je nou zus of zo? Nee. Het is meer deze vraag waar het om gaat. Wat beduidt het woordelijke amen? Wat beduidt het woordelijke? Nog niet eens. Wat bedoel jij daar nou altijd mee? Jongen, man, vrouw of kind. Als je amen zegt. Bedoel jij er dan mee? Want ik weet het wel. Dat jij er meestal niet zoveel mee bedoelt hoor. Dat het de punt achter de regel is. Dat je weer over kunt gaan tot de orde van de dag. Dat je je boterham kunt gaan eten of wat dan ook. Of naar je bed gaan of je dagtaak beginnen. Ja. Dus we hebben het gehad. We hebben gebeden. Ja. Maar het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord. Dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Daarom staat er hier. Wat beduidt het woordelijke amen? Dat is niet zomaar zonder meer voorwerpelijk in de verkeerde zin bedoeld. Maar het wil eigenlijk dit zeggen. Jij komt op de tweede plaats. Maar terwijl alle vlees als gras is. En zijn heerlijkheid als een bloem van het veld. Woord onze Gods bestaat ondanks dat gras en die bloem die verdort. Bestaat ondanks dat tot in alle eeuwigheid. Kijk, en daar wil de Heilige Geest en ook de Heidelberger. Wil daar nou de kinderen heen leiden. De zogenden, de blinden, de kreupelen, de lammen, de verminkten. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. Die wil hij nu daarheen leiden, om nou eens te mogen afzien van alles wat van ons is. En te letten op het woord onze Gods en het woord van de getrouwe getuigen, de amen. Die is en die was en komt, om daar nou eens op te letten. Wat bedoelt God daar eigenlijk mee, als hij dat woord heeft geopenbaard? Oh, en dan komt het zo schoon uit. Want dan wordt hier niet, ik herinner het u nogmaals, wordt hier niet het centrum, de klemtoon gelegd in mijn gevoel. Omdat ik zo lang en zo intens gebeden heb. Dat komt misschien wel eens voor. Als de Heer een zaak op het hart bindt, zoals men dat noemt. Maar dan nogthans, daar kan de klemtoon toch niet vallen. Want Die volmaakte zekerheid ligt in God zelf. En wil de Heidelberger Gods kerk daarheen leiden, dat ze dat leren te amen. Dus ze zeggen geen amen op de waarde en de zekerheid van hun gebed. En God laat geen bidder staan, want dan zou ik zeggen, nee, God laat ze allemaal staan, al die bidders. Maar God neigt om Christus wil het oor naar die Christus, degene die gans ontbloot is. En om zijnent wil hoort de Vader dat wankelende schepseltje, dat zoekt door de Heilige Geest gedreven te schuilen in een schuilplaats des donders. In een schuilplaats die door geen vloed weggespoeld wordt. Schuiling bij een rotssteen, een zware rotssteen, in een dorstig en van de zon verzengd land. Kijk, en daar wil hij de kerk nu heen leiden, opdat ze daar nou zouden schuilen, in dat amen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord. Niet alleen gehoord, verhoord. Dan dat ik er enig besef van heb. Het juiste besef. Of het juiste gevoel. Of op de juiste wijze. Het begeert. Nou, dan valt een mens wat mens betreft toch wel uit de boot, hè. Dan valt hij er toch wel uit. Want daar staat alles in het teken van de genade. Dan is het niet meer om hun noodgeschrei, maar op hun noodgeschrei deed hij uit genade grote wonderen. Want bij dat noodgeschrei, daar kwam nog vlees en wereld bij. Ai, help ons toch en maak ons vrij. En de beste tranen laten nog een spoor na op onze wangen. O, dan zie je, in principe, je moet het niet verkeerd uitleggen hoor, maar ja, wij zijn verkeerde uitleggers van onszelf. Maar dat in principe valt de kerk er volmondig bij, eer ze roepen, zal ik antwoorden. Dat is het wonder. Daar gaat de mens mee naar de achtergrond. En staat hij op dat vaste fundament dat God gelegd heeft. In Christus Jezus. Ja, maar ja, je moet het toch zelf maar doorleven. Of inleven, ja. Hoe moet ik dat nou toch zeggen, ja. Het is een zaak. Dat die buiten de beleving is. Maar wat bedoelt u met de beleving? Wat bedoel ik ermee? Wat bedoelen we er samen mee? Bedoelen we daarmee de waarde van mijn gebed, van ons gebed, op te vijzelen? Bedoelen we daarmee te zeggen dat wij ervoor geworsteld, gekropen hebben en dit en dat? Dan zitten we toch op de verkeerde weg. Er is geen kostbaarder beleving dan juist te mogen ervaren wat de profeet Habakuk zegt. Als er geen rund op de stallingen wezen zal. En het werk van de olijfboom liegen zal. En men de kudde uit de kooien weg afscheuren zal. Zo zal ik nochtans van vreugde opspringen in de Heere. En ik zal zingen in de God mijn huis. Dat is het. Want dat is, ja, je zou zeggen, voor vlees en bloed de onmogelijkste beleving. Want vlees en bloed wil de schuren vol. En de olijfboom vol. Alles vol. En het hart vol. Alles. Dat wil vlees en bloed. Vlees en bloed wil bezit. Maar de geest zegt nee. Het gaat niet om het feit of jij God bezit. Of je een zaligmaker bezit. Of dat je een geloof bezit en wat al meer. Maar geloof je nu waarachtig dat het daar om gaat. Dat God jouw ellendige bezit. Dat jij het eigendom bent. Met alle lusten en lasten, maar meer lasten als lusten voor God. Dat jij het eigendom bent van die drie enige God. En dat hij betaald heeft met zijn dierbaar bloed. Daar loopt het over. Ja. Dan maak je wel eens wonderlijke dingen mee. Leven, waar dat naar de boven gaat komen door de geest. Want dan kan het wel eens wezen dat als iedereen het besterft, dat die ellendige gaat leven en zingen. En waar iedereen de schouders op haalt, dat die ellendige zijn aangezicht begint te glanzen. En waar iedereen de streep er doorheen haalt, dat God zegt, kom binnen. Kom binnen, mijn kind, mijn schaap. Ik ben de deur, kom binnen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat zal toch de verwondering van de eeuwigheid ook zijn. Over zulk een drieënig God die alles gedaan heeft om een volk en dan persoonlijk om zo één als ik ben zalig te maken. Kijk, en dat gaat nou, je zou zeggen, het medicijn vormen. En dat behoort het medicijn te gaan vormen voor dat volk. Hè. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Gaat ellendige dat land bereid door uw sterke hand. U bent ontfermen. Daar kun je wel eens van opknappen. Als je totaal afgeknapt bent in je eigen en met alles wat je denkt. Ik heb geen eens zin om het allemaal te vertellen. Maar oh, wat blijft er toch over van een mensenkind bij alles wat hij doet, hè? Van zijn geloof, van zijn hoop, van zijn liefde, van zijn prekerij, van zijn voorbereidingen en noem maar op. Hij kan nog niet een woord van het woord lezen of verstaan. Het zegt hem allemaal niks. En tenslotte, ja, tenslotte. En nochtans schoten zij dank als die in al die gevallen de witte vlag mag hijsen en zeggen, Heere, Heere, het is waar. Het is waar, het is een verloren zaak. En het blijft van mij een verloren zaak. Het is alleen uw zaak. Die blijft tot in alle eeuwigheid vast en zeker. En wat kun je dan wel eens blij zijn? Hè? De Heere zegt, nou, het is goed hoor. Ga maar slapen. Of ga maar naar bed. Want ik ben God en niemand meer. Ik geef mijn eer niet aan jou en niet aan een ander. Aan niemand. Want ik heb alles gewrocht om mijzelfs wil. Om mijn naams wil. Ja, ook de goddeloze tot de dag des oordeels. Kijk, dat kan het hart opbeuren. Het geloof verlevendigen. Daar dringt de Heilige Geest op aan, hoe het ook mocht tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. Ja. Al zegt dan alles, er is geen reden. Er is geen grond voor. Er is geen grond voor man. Ja. Om dan te mogen ervaren door het geloof dat hij zegt. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Namelijk Jezus Christus. En indien niemand op dat fundament bouwt, houdt hooi, stoppel of stroom. Of kostbaar gesteten. En ieders werk zal als door vuur beproefd worden. Zoals de offeranden met vuur beproefd worden. Zo iemands werk blijft, hij zal lof hebben. Zo iemands werk verbrandt, hij zal schade lijden. Doch al zo, Zijn ziel zal uitgered worden als uit en door het vuur. Kom met Gods uitverkoren Sion toch terecht. Al brandt heel dat strooien afdak af. En dan gaat al het hout en het hooi eraan. Maar waar de Heere van zegt, ik heb u lief. Daar is het ook het ergste niet dat het allemaal, hoe pijnlijk het ook is. Hè? Vooral als je het pas in je laatste uurtjes moet leren. Hoe pijnlijk dat het ook is. Om erachter te komen. Dat je buiten de deur staat met alles. Met alles. Maar dan word je toch behouden. Als door vuur. Je wordt behouden alleen door het fundament. Wat je er ook bij gepakt en opgestapeld hebt. Je wordt behouden. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Zie dan. Voor mij ligt dat op hetzelfde vlak. Als de oude dichters van de oude kerk hebben gezongen en gespeeld. Soms dan denk je een en al treurnis in de psalmen. En dan opeens, dan breekt er een lichtglans door. Op in een ogenblik. In een ogenblik is het net alsof alles omgekeerd wordt. Was dan opeens al die ellende uit de weg? Waren dan opeens al die tegensprekers voor eeuwig het zwijgen opgelegd? Nee, dat niet. Maar het was die geest van Christus die blies door die dorre bomen heen. En die blies al die droefenis een ogenblik aan de kant. Zodat ze mochten zeggen, en toch, en nochtans. Niet uit overmoed of brutaliteit. Zo wordt het wel aangevoeld. Nee, dat niet. Maar dat ze zelfs in het midden van de dood verwaardigd worden te geloven. Hij geeft uitkomsten. Al zie ik het niet. Al heb ik het niet. Al voel ik het niet. Maar ik kan niet anders. Heere God, help me. Wees mij genadig en houd mij vast door uw goddelijke kracht en mogendheid. Zo ligt dat woordje amen. Nou is het gegaan over zijn heilige wil, zijn naam, zijn koninkrijk. En ook over wat ons aanbelangt, alle nooddruft van lichaam en van ziel, alles bij elkaar. En er is genoemd, want van u is toch het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Bij God is sterkte. En bij hem is veel ontferming. En nou ben je toch aan het eind van je gebed. Nee, dat gebed gaat door. Want de geest zelf bidt in ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Maar ja, wanneer wordt dan alles vervuld? Nu en morgen en overmorgen. Tot de laatste dag toe. Maar ja, het kan toch zo zijn dat dat voor jou niet zo is. Dat kan zeker zijn. Het zal waar en zeker zijn. God heeft het gebed om zijn naam, eer en koninkrijk verhoord. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered haar kracht gegeven. Dat mag je wel zingen van die gezegende zaligmaak. Is verhoord. Wat alle nooddruft betreft van lichaam en ziel, heeft de Heere vandaag ook weer verhoord. Want we hebben gegeten en zijn verzadigd geworden van het goede. Ook gehoord. Verkeer je in moeitevolle omstandigheden en zorgen, waar je nog geen uitkomst in ziet. Het is verhoord. Maar hoe? Hoe zal de Heere dat hebben gedaan? Ben je verdrietig vanwege verlies? Vanwege groot gemis? God is almachtig. Hij plaagt en bedroeft niet van harte. Maar hij vervult op zijn tijd en op zijn wijze. Bid je of dat je bevrijd mag worden van de angsten voor de dood? De angst om te sterven? Gewis, de Heere kan het geven. Maar misschien heeft hij het je nog niet gegeven. En dat je denkt, als ik zo moet sterven, ik kan zo geen amen zeggen, gelovig op het gebed. Maar wat wilt gij dan? Wat wilt gij? Wilt gij een zekere voorschot, een zekere zekerheid hebben? Die is er wel, maar in het woord van God. En dat woord van God zegt, dat houdt aan, grijp moed uw hart, zal vrolijk leven. Dat woord van God zegt, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Dat woord zegt, dat de Heere nimmer zal doen omkomen. Dat zegt het woord. Maar, hebt gij recht om te wantrouwen, omdat gij het nu nog niet hebt? Gij zit nu nog en wij met elkaar gekleed en gevoed in de kerk. Wat zoudt gij dan nu als een soort moed moeten bespreken om te sterven? O, de Heere geeft, de Heere werkt, maar op zijn tijd. Het is ons geen eens toevertrouwd, ons werken met wat God doet. Daarom hebt u geen reden om dat amen te weigeren, omdat u nog niet zo zeker gevoelt in uw hart dat uw begeerte beantwoord wordt en uw verzoek ingewilligd. Integendeel, juist dit amen spreekt uit. Stap eroverheen. Waaroverheen? Ja, dan door het geloof. Over alles wat je in jezelf ziet en hoort. En wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Eenmaal zal het amen weer klinken. In hemel en op aarde. Hier is er een beginseltje van, maar zeer ten dele. Gelooft zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met die glans en heerlijkheid vervuld van menskinderen, verlosten, die alles beamen wat hij zegt en wat hij doet. Die de kroon aan zijn voeten neerleggen. En nooit, nooit meer kunnen of zullen twijfelen aan hem die zo getrouw is als Dirk. Maar het gaat door het vuur heen. Door het vuur gaat het heen. Van de laatste brand die op deze wereld komen zal. Maar vervuld wordt het de ganse aarde. En de hemel wordt vol met amenzeggers. Wordt vol met Godgelovers. Wordt vol met mensen die alleen maar zijn naam verhogen. Dat niemand onzer worden gemist. Want buiten dat zullen wij de duivel beamen. En eeuwig ons eigen vlees moeten beamen. En dat zal een sterving zijn. Zo erg dat de Heer Jezus sprak waar een worm niet en het vuur niet wordt uitgeblust, maar dat wij bevonden worden om met de dichter te mogen zeggen, amen, ja, amen.